Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we er allemaal weer zijn om naar Gods woord te komen luisteren. Want we verkondigen Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Ja? En dat is wat het zo aantrekkelijk maakt. Om toch te rijden dat hele eind. Ja? Om gesterkt te worden. Ik kreeg van de week nog een e-mail van iemand uit Spijkenisse. Dat is onder de rook van Rotterdam, hè? Toch? Spijkenisse? Een beetje in de buurt bij jullie, hè? Toch? Nou, nee. Half uurtje bij jullie vandaan, hè? Maar die is ook tot de kennis van de waarheid aan het komen. En die is helemaal blij, maar is niet in staat om te komen. Vanwege arbeidsongeschiktheid. En dan zijn we toch blij dat we dus toch op deze manier toch het evangelie kunnen brengen. Dat mensen het ook op afstand kunnen luisteren. Want ja, je ziet het. De vraag was ook van, ja, waar ga ik dat nou hier in mijn omgeving? Ga ik deze boodschap nou luisteren? Ik wil ook opgebouwd en geleerd worden. Ja, dan heb je hem in die zin, ja. Dat kon ik vroeger nooit geloven in het begin. Dat ik van Dof toen hoorde van, ja, wij zijn de enige in Nederland. De enige gemeente die deze waarheid voor staat. Ja, daar kon je gewoon niet geloven. Maar je weet inmiddels dat het is ook, dat was ook zo. Goed, we hebben nu in ieder geval 3 bijeenkomsten in Nederland, waar men dan toch bij elkaar komt, hè. En om naar dit woord te luisteren en bij elkaar komt om deze verborgenheid bekend te maken. Dus ik zou zeggen, tel uw zegeningen dat wij hier een plaatselijke gemeente hebben waar we dat kunnen doen. En op de andere plekken. En dat toch de waarheid Gods, naar de openbaring van de verborgenheid in ieder geval, dat daar een plek is waar men weet, daar kan ik samenkomen. Want dat heb je gewoon nodig. Maar goed, we zijn dankbaar ook dat we het op deze manier kunnen doen. Nou, jullie hebben een steensel die weer uitgedeeld gekregen. En daarboven staat de reden van onze hoop. En dan lees ik die tekst die erboven staat. 1 Peter 3 vers 15 en 16. Maar heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Wat is dat voor geluid? Is dat die installatie?
Ja.
Oké, nou, we moeten hem even uitzetten maar dan. Het is jammer. Of zou dit werken? Oh. Oké. Hè? Ja. Misschien ja. Ik heb de volumeknop net iets lager gezet. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Nou is hij natuurlijk stil. Nou doet hij gewoon. Hallo. Oh, wacht. Nou, daar gaat hij weer. We gaan even testen. En Jacob is de geluidsexpert hier, dus.
Ja, maar je wil wel doorpraten.
Oké, nou dan gaan we door. Oké, ik heb de tekst net gelezen. Ja, laten we openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade dat we hier bij elkaar zijn. Dat uw genade ons heeft opgezocht, verschenen is. En dat we door het geloof in dat volbrachte werk van Christus zijn gered, Vader. En we willen ook vandaag weer gesterkt worden door uw woord rechtgesneden. Wilt u ons licht geven op uw woord, door uw geest die in ons woont. En dan zullen wij daardoor geleerd en overtuigd en ook op het rechte spoor gezet worden. En zo wil ik dat voor ons allemaal vragen en ook danken in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, die tekst, ja, 1 Petrus. En ik weet, dat is natuurlijk een tekst die is voor het lichaam van Christus niet, maar voor de kleine kudde. En toch is het ook, weten wij ook in de rest van de Bijbel, zijn er algemene principes. Want wij hebben toch ook een hoop die in ons hart is, ja? En Petrus zegt hier, heiligt God de Heere in uw harten. En wees altijd bereid tot verantwoording, ja? Dus als gelovigen moeten wij antwoorden op vragen wat de reden van de hoop in hun is. Wat is de reden van de hoop in mij? Want wat voor hoop hebben wij? Wat voor hoop heeft de wereld? Nou, wat zegt Paulus in Efeze 2? Een ongelovige heeft gewoon geen hoop. Is zonder hoop. Dus ja, wat is je hoop in deze wereld? Nou, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. En als er een eeuw is waarin dat nu aan de orde is, is dat wel waarin we nu leven met al die rijkdom en middelen en dat je kan bijna alles krijgen wat je hartje begeert, toch? Omdat ja, je moet het nu maken. Hè? Maar dat is, wij hebben een hoop in ons. Dat had de toehoorders van Petrus. En dan zegt hij, heiligt de Heere in hun hart. Dus als je aan iemand die verantwoording vraagt van de hoop die in jou is, zegt Paulus, heilig de Heer in uw harten. Wat is dat precies, heilig de Heer in uw harten, toch? Nou ja, heiligen, dat is apart zetten, ja. Nou, we kennen ook wel de uitspraak van, ja, ik heb, voor die persoon heb ik een speciaal plekje in mijn hart. Ja, dan heb ik een plekje in mijn hart voor hem apart gezet. Het is wel beter, hè? Ja. Oh, je hoort het heel goed. Nou, dan zet hem gewoon uit hoor, anders. Want dat irriteert het, ja. Dat is een plekje in je hart. Het heeft een speciaal plekje, iets kostbaars, ja. En dat is het natuurlijk ook, hè. De Heer Jezus Christus, onze redder en heiland is. Heeft hij, daar begint het mee, heeft hij een speciale plek in je hart. Heb je hem geheiligd in je hart. En wees dan altijd bereid. Ze horen een goed geweten hebben, zegt Petrus hier ook. En een goede wandel in Christus. Nou, wanneer heb je goed geweten? Bij een goede wandel heb je ook een goed geweten. Want als je wandel natuurlijk niet in overeenstemming is, dat hij zondig is, gaat je geweten spreken. Gaat hij je zonde verklaren. En dat is wat Petrus hier zegt. Dus het heeft te maken met ons leven. Ik weet het, hij spreekt hier tegen de kleine kudde, maar ja, het principe is dat wij een goed geweten hebben als wij een goede wandel hebben. Nou, dat horen ze te hebben. En wat wij ook niet raar van moeten staan te kijken, dat wij natuurlijk ook valselijk beschuldigd zullen worden. Dat is met Petrus zo, maar dat is met de gelovigen nu nog steeds natuurlijk zo, ja. Er staat hier, heb een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden. Kijk, die uw goede wandel in Christus lasteren. Ja, de leer, als die goed is, en de wandel is goed, en er is geen spel tussen te krijgen, dan blijft er van mensen maar één ding over om de ergernis een uiting te geven. Dan worden de gelovigen gelasterd, en dat weten wij, dat gebeurt. Dus dan moet je ook niet raad zijn om te kijken dat gebeurt. Als een kwaaddoener, ja. Een kwaaddoener, waarom? Je hebt niks gedaan. Petrus, de gelovigen hadden niks gedaan. Paulus zegt het ook in 2 Timotheüs 2 vers 9. Om met welk ik verdrukking leidde tot de banden toe als van een kwaaddoener. Iemand die kwaad doet, maar het woord Gods is niet gebonden. Dat is het, hè? Het woord Gods. Christus, Paulus was gebonden in de banden, in de gevangenis. Hij zegt maar het woord Gods, hij was de spreekbuis, het gaat om Christus in hem, is niet gebonden. Maar hij zat daar als een kwaaddoener. En de Heer Jezus, exact hetzelfde, werd hier ook van beschuldigd. Wat zeiden ze van hem? Hij eet met tollenaars en hij eet met de hoeren. Ze zeiden zelfs, hij heeft de duivel in hem. Dat werd ook van hem gezegd. We weten allemaal dat hij at met de hoeren en de tollenaars. Dat klopt, dat is waar. Maar zij zagen dat als verkeerd. Want zij waren de rechtvaardigen en hij ging naar de onrechtvaardigen. Maar ja, waarom is Christus gekomen? Juist om zondaren zalig te maken van hun zonde. Dus ja, en Peter zegt ook met vrezen. Maar staat ook met zachtmoedigheid en vrezen. Met vrezen is ook belangrijk. Wie is Jezus? Is het Jezus? Is het de Heere Jezus? Ja, hij is mijn grote vriend. Al dat soort uitspraken, ja. Daar zie ik niet zoveel te vrezen in, ja. Hij is mijn Heere en hij is mijn Heiland. Daarom vind ik ook belangrijk dat we het over de Heere Jezus spreken altijd. Ook in het gebed, dat je eindigt in de naam van onze Heere en Heiland. Hij is mijn Heer. Jezus is niet mijn grootste vriend. We hebben wel een liedje, welke vriend is onze Jezus? Oké, dat ken ik, dat liedje, oké. Daar zing ik ook mee. Maar ik zie hem toch niet als mijn vriend, echt. Ja? Ik zie hem als mijn Heer en als mijn Heiland. Mijn verlosser, mijn zaligmaker. Nou, kijk, en Christus stierf tussen twee kwaaddoeners aan het kruis. Maar hij stierf, Jaap had het net al even over, ja, voor zondaren. Voor kwaaddoeners, want wie zijn de kwaaddoeners? Dat zijn wij in feite. Maar goed, moeten wij dan stilzitten en wachten tot zo'n vraag komt, ja? Want Peter zegt, wees altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop. Dus je kan ook zeggen, nou ja, ik ga allemaal goede werken doen en dan laat de Christus zien in mij. Maar ja, goed, aan de andere kant, als men ziet van wat jij allemaal doet en je praat niet over Christus, dan krijg jij de eer. Nou, dat is het grote verschil. Dus ja, daar gaat het niet om. Dus, wacht eventjes. Nee, ik ga niet stilzitten. Ik ga wachten op zo'n vraag. Waarom? Nou, ik ga even gelijk door naar Romeinen 10, wat hier staat. Ik sla Johannes even over. Romeinen 10, vers 12 tot 15. Daar zegt Paulus, want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Oké, hoe kan iemand nou zalig worden? Hoe kan dat? Als Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Nou, Paulus haalt daar een tekst aan uit, ik weet eigenlijk niet meer uit welk boek, ik geloof Jesaja, maar weet ik niet zeker, maar uit het Oude Testament in vorm van Israël. Maar het gaat hier wel over de predikers van de zaligheid. En hoe zullen ze horen zonder dat iemand predikt? En zie je wat God zegt? Hoe lieflijk zijn de voeten degene die de vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Nou, wie zijn nu de verkondigers van het goede? Wie zijn nu de verkondigers van de vrede? Ja, het begon net met Romeinen 5 vers 1. Ja, wij hebben vrede met God. Hoe heb je vrede met God gekregen? Nou, 2 Korinthe 5, misschien kunnen we die tekst even opzoeken. 2 Korinthe 5 vers 18. Dat is nu natuurlijk niet Israël, dat is niet de kleine kudde, dat is nu het lichaam van Christus. Jullie kennen de tekst, 2 Korinthe 5. Het belangrijke hoofdstuk over de verzoening. Waardoor mensen vrede met God kunnen krijgen. En het is de liefde die ons dringt. Het zou ons moeten dringen, de liefde van Christus. Dat hij zijn leven heeft gegeven voor mij, die het totaal niet verdiende. Ik hoorde maar naar één plek te gaan, dat is naar de hel. En niet anders. En toch heeft hij het vrije wil, is hij naar voren gestapt, naar de Vader. Zie, hier ben ik, ja? Om uw wil te doen, o God, gij hebt mij een lichaam bereid. Hij is naar de aarde gekomen, heeft een lichaam, net als wij gekregen. Uit vrije wil is hij gegaan. En afgelopen woensdag hadden we nog even over de drie verzoekingen in de woestijn. En Satan liet af voor hem voor een tijd, hè? En wanneer kwam hij weer terug? Toen Satan in Judas voer en toen de strijd aan het kruis, die 3 uur lang daar gevoerd is. Ja? De meeste mensen zien, ja, hij hing daar aan het kruis en oep, wat erg, was ook erg. Maar de geestelijke strijd en de strijd in zijn ziel en zijn geest die hij daar geleden heeft, dat weten niet veel van mensen. Wat daar allemaal gebeurd is. En dat wist hij. Hij wist waar hij ging, waar hij heen ging. En hij heeft het gedaan. En die liefde voor ons, daar zegt Paulus in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Als je goed de liefde van Christus beseft en je staat tegenover een zonde die niet gered is, dan zou die liefde van hem toch ons moeten dringen om die persoon ook het evangelie te verkondigen. En dat is precies ook onze bediening die we hebben. 2 Korinthe 5 vers 18. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. We hebben allemaal de bediening van de verzoening. We hebben niet allemaal de bediening om het woord te leren. En we hebben, dat hebben we niet allemaal. Maar één bediening hebben we allemaal in het lichaam van Christus. Dat is de bediening van de verzoening. En dat is de bediening om mensen, ja, de verkondigers van het goede, de verkondigers van de vrede. Ja, hoe lieflijk zijn die voeten die dat verkondigen. Dat is lieflijk bij de Heer. En hij heeft ons die bediening ook gegeven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zie, het is in ons gelegd. Dus ja, wacht maar tot iemand vraagt naar de hoop die in jou is. Ik heb het helaas niet al te vaak meegemaakt dat men dat echt vroeg. Hier zie je, de verzoening, het woord de verzoening is in mij gelegd. Zo zijn wij dus dan, hè, om die reden, omdat die bediening van de verzoening, het woord, wat is de woord der verzoening trouwens? Dat is de prediking van de verzoening, de verkondigers van de verzoening. Dat is wat wij hebben gekregen allemaal, hè. En dat brengt vrede voor degene die tenminste aannemen, ja. Maar het is wel het woord van de verzoening en de vrede. Zo zijn wij daarom, om die reden, gezanten van Christus. Nou, weet je, er zijn nu geen apostelen meer, toch? Nee. Maar een gezant, een apostel, is ook iemand die is gezonden. Dus wij zijn ook gezanten van Christus. Wij zeggen ook wel eens ambassadeurs. Ja, inderdaad. Een ambassadeur is iemand, de ambassadeur van Amerika, vertegenwoordigt zijn land in het buitenland. Zo vertegenwoordigen wij ook ons land, wat in de hemel is, hier ook in het buitenland op aarde. Zijn gezant om die reden, omdat hij heeft het woord der verzoening. Wij schijnen dus allemaal toch wel geschikt ervoor te zijn op een of andere manier. Ik bedoel, hij heeft niet gezegd, jij wel en jij niet. Allemaal. Alsof God door ons baden, dus van Christus wegen. Dus in plaats van Christus. We zijn de vertegenwoordigers van Christus hier op aarde. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Dus de boodschap is, laat u met God verzoenen. De reden daarna, die heeft geen zonde gekend en hij heeft Christus tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, als er rechtvaardigheid is, dan krijg je ook, heb je ook vrede. Nou, en dat is de boodschap. Paulus zegt ook, als je in het stencil weer kijkt op papiertje, in 2 Timotheüs 4, vers 5, doe het werk van een evangelist. Nou, dat betekent wel echt niet zeggen, dat doen wij. We hebben het hier in Sassen ook twee keer gedaan in de Hoofdstraat. Maar ik weet, op dat punt doen wij niet heel veel. Maar het is in mijn overtuiging ook dat het niet alleen op dat punt is. Dat we niet allemaal de straat op moeten. We hoeven niet allemaal naar Afrika. Evangelist, dat ben je zelf. Ja? En dat kan je ook in je eigen persoonlijk leven doen. Ja, en dan, ja, het evangelist, wat is dat? Het evangelie brengen. Nou, en dat is dat, die bediening. En dat is natuurlijk ook niet van, ja, ik ga zondags naar de kerk. Of zondag, ja, of naar de gemeente. Daaraan kan men zien dat ik gelovig ben. Nee, er kan er genoeg die er ook heen gaan die niet gered zijn. Nee, hij zegt ook altijd, zijt altijd bereid. Dus dat is het dagelijkse leven van ons. Dus dat is het praktiseren wat wij in 2 Korinther 4, vers 5 en 6 zien staan. Want Paulus zegt daar, want wij prediken niet onszelf. Zoals deed hij, maar prediken, wij prediken niet een kerk of je moet naar onze gemeente komen. Wij prediken een persoon. Daar gaat het om. Geen religie, geen godsdienst. Ja, de dienen van God in de geest. Maar dat weten we, dat doen we in verband met in de geest, ja. Met het evangelie van Gods genade. Dus wij prediken niet onszelf, het gaat ook niet om ons, het gaat om Christus Jezus, de Heere. En Paulus zegt dan, en onszelf, dat wij uw dienaars zijn. Ja, hij was de dienaar om Jezus wil, en dan legt hij het uit, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. In Genesis zei hij, daar zij licht. Die heeft ook in onze harten geschenen, zie je dat? Dat is inwendig om te geven verlichting de kennis en heerlijkheid Gods in het aanzicht van Christus. Ik ben tot geloof gekomen, de Gods geest is in mij komen wonen en sindsdien schijnt hij in mijn hart. Dat is door het licht van het woord. In uw licht zien wij het licht. Uw woord is een licht op mijn pad. Het woord geeft licht in de duisternis, want wij leven in de duisternis. Ik was in de duisternis, ik was zelf duisternis. Mijn verstand was vol duisternis. Daar heb ik licht voor nodig, het licht van Gods woord. En dat heeft geschenen en dat geeft mij verlichting, ja, in de kennis van de heerlijkheid Gods. Ja, ik derfde de heerlijkheid Gods toen ik tot geloof. Voordat ik tot geloof kwam, dierf ik de heerlijkheid Gods. Alle mensen hebben gezondigd en derfde de heerlijkheid Gods. Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. Nu heb ik hier dat licht, Christus woont in mij, dat woord geeft nu licht in de kennis der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. Ik ga nu, dat is inwendig gebeurd. En nu moet het naar, Jaap, jij zei het net al. Het moet in ons en het moet ook weer naar buiten toe. Het is niet voor ons alleen. Wij zijn allemaal een schakeltje in dat lichaam van Christus. Door God gebruikt. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 15 en 16. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan staat onder welke? Kijk nu, gij schijnt als licht in de wereld. Nu krijg je, het licht heeft bij mij van binnen geschenen. Gods geest woont in mij, ik ben gered. En nu ben ik een licht in de Heer. Maar nou zegt hij ook, nu gaat het naar de uitwendige kant, dat wij ook schijnen als lichten in de wereld. Dat is dus zichtbaar, toch? Dat is zichtbaar. Als wij natuurlijk gewoon er niks mee doen en altijd onze mond houden, ja, dan hoe schijnen wij als lichten? Wij zijn in Gods ogen wel licht in de wereld, maar wij schijnen niet echt als licht in de wereld. Dat is een uitwendige zaak, ja? In het midden van een krom en verdraaid geslacht. Er is van alles aan de hand in de wereld en dat het krom en verdraaid geslacht is, daar hoef ik jullie allemaal niet van te overtuigen, want dat weten we allemaal. Maar licht in de wereld, het voorhoudende, kijk, het woord des levens. Wat is voorhoudende het woord des levens? Ja, dat is toch dit evangelie, met Gods woord. Dat houden wij voor ons, ja. Dat is waar wij uit leven. Dat is wat ons licht geeft. En onze hoop geeft het ook. Het geeft ons ook hoop. Want God wil elke gelovige vullen met blijdschap en vrede. Wat een geweldige tekst is Romeinen 15 vers 13 toch, als je daar leest. De God nu der hoop. Nou, de vraag is hier bovenaan de reden van onze hoop. En deze wereld kent geen hoop. Heeft geen hoop. Men probeert de mensen wel hoop te geven. Nou zie je weer wat er allemaal gebeurt met de Middellandse Zee en al dat soort dingen. Er gebeurt er van alles en nog wat. En als gelovige denk je ook wel eens, ja, maar ze moeten eigenlijk zo doen. Je moet dat doen, ze moeten dat doen, aanpakken, bla bla. En, weet je wel, en dan komt het allemaal goed. Maar je weet ook weer aan de andere kant als gelovige, denk je, ja. We gaan het in het tweede gedeelte over de overheden en de macht ook hebben. Maar de overheden en de machten, zoals God ze heeft geïnstalleerd, ja, die zijn nu ook niet allemaal bezet door gelovigen. Christus regeert niet op deze aarde. Dus het is niet helemaal een goed beeld van de overheden en de machten die wij hier op aarde zien. Want ze maken vaak beslissingen waarvan je zegt, ja, dat is toch niet eigenlijk zoals het zou moeten gaan. Hoop problemen, hoop dingen die allemaal aan de hand zijn. Er is geen hoop, nee, er is wanhoop. Maar er is een hoop en dat is de God van de Bijbel. En dat is de God nu der hoop. Zie je? Dat is de enige die ons hoop in het leven kan geven. En die vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Ja, ik heb blijdschap en vrede in het geloven. En dat is ook wat God wil. Het is een vrucht van de geest, hè? Liefde, blijdschap, vrede. Liefde 1, blijdschap 2, vrede 3. Het is een vrucht van de geest. En hij wil ons en kan ons ook daarmee vervullen. Hij is onze hoop en hij wil ons vervullen met die blijdschap en vrede in het geloven. Hoeveel gelovigen hebben alleen maar ellende door het geloof. Omdat ze het woord en waarheid niet recht weten te snijden. Kom je in problemen. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Opdat gij overvloedig moogt zijn, kijk, in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Die hoop, daar is een kracht voor nodig. Dat is het gewoon. En dat ontbeert de ongelovige, die heeft dat niet. Maar wij hebben een kracht, ondanks alle omstandigheden die soms tegen ons lijken, of wat er allemaal op je afkomt, kan je natuurlijk heel bang worden. Maar hij zegt, wacht eventjes, daar is een kracht voor nodig. En Gods woord geeft die kracht. De tekst zegt, ik heb die hoop. En hij zegt hier ook, wij mogen kunnen overvloedig zijn. Maar het is de God van de hoop die dat in ons doet. En het is door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. Gods geest getuigt in mijn geest. Dus onze hoop, wat doet dat? Het geeft ons blijdschap en vrede in het geloven. En het geeft ons ook hoop. Want onze Vader, die wil dat elke gelovige de waarheid uit Romeinen 8 vers 15 weet. Ja, wie weet dat niet, ja? Want wat hebben wij ontvangen? Hebben wij de geest der dienstbaarheid ontvangen? Wederom tot vrezen? Nou, er zijn vele gelovigen die hebben die geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Met andere woorden, heb je dan vrede en blijdschap in het geloven? Het antwoord is nee. Dat heb je onder de wet, heb je dat gewoon niet. Dat brengt dienstbaarheid. Dat brengt geen blijdschap. Dat brengt geen vrede in het geloof. Absoluut niet. Want dan ben jij het die het moet doen. En elke keer dan faal je weer. En dan faal je weer. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En je raakt er uitgeput van. Maar wij hebben rust, want wij zijn volmaakt in Hem. Ik mag zitten. Ik heb alles ontvangen. Ik mag genieten van alles wat Hij voor mij gedaan heeft. En dat weet ik omdat Gods woord het zegt. En ik heb ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Dat wil zeggen, ik ben tot een zoon aangenomen. Met alle privileges. Ik ben gezet in Gods plan. Ik ben tot een gezant van Hem gemaakt. Ik ben capabel gemaakt. Hij ziet mij in zijn zoon. En ik kan, door kennis in het woord, kan ik nu meedoen in zijn, meedraaien in zijn programma. Om zijn plan ten uitvoer te brengen. En we moeten wel weten wat het plan is natuurlijk, ja. Dat is dat Christus verheerlijkt wordt in de hemel. Dat is zijn plan nu, voor deze tijd waarin we nu leven. En wij hebben de geest van de aanneming tot kinderen. Dat wil zeggen, ik ben niet meer onder de dienstbaarheid dat ik een klein kind ben. Die constant moet gezegd worden, je moet dit doen, je moet dat doen. En je mag dat niet en dat niet, en anders krijg je straf. Ik ben niet meer onder dat systeem. Ik ben vrij. Ik ben compleet vrij in Christus. En dat is het bewijs, ik heb namelijk de geest van de aanneming tot kind. Dat wil zeggen, ik ben niet meer dat kleine kind, ik ben tot een zoon gemaakt. Net zoals Christus de zoon van God was. En met Christus zullen wij ook alles mede, zijn wij mede-erfgenamen. Dat is een onvoorstelbare positie die we hebben. Dus Christus is vrij, wij zijn in hem, zijn wij ook bevrijd. We zijn verlost, vrij. Niemand kan mij nog ergens van beschuldigen. Niemand kan mij onder de macht van iets brengen. Dat ik weer in de dienstbaarheid zit. Nee. Maar dan moet ik wel bij de gezonde leer blijven natuurlijk. En dan zie je ook, ja, ik heb de hoop, ik heb de vrijheid, niet meer de dienstbaarheid. En ik heb ook zekerheid gekregen. Dat zijn zulke drie fundamentele dingen in mijn leven, toch? Ik heb hoop, van de God van hoop. Ik ben vrij. En ik heb zekerheid. Wat er ook gebeurt. En God wil dat wij dat, een ik weet het gelovige ben. Hoe vaak is het niet dat je hoort, ja, ik geloof, ik hoor. Nee, ik geloof dat het zo is. En dat klinkt allemaal onzekerheid door, of ik hoop het, of ik voel het. Van de week hoorde ik nog dat op een avond met een bijbelstudie was met de Alpha-cursus. Dat is goed hoor. Er komen mensen tot geloof, dus ik ben alleen maar voor. Maar op een gegeven moment hadden ze ook gezegd, dat hoorde ik dan, dat Christus is aan het kruis gestorven. Ze hebben wel over het kruis gesproken en over je het moet aannemen. Maar in het praatje was het op een gegeven moment. Ja, hij is daar aan het kruis gestorven, zodat wij dan hem gaan volgen. Ja, dat is het evangelie niet voor mensen die de Jezus nog moeten aannemen, ja? Kijk, pas, dat geeft geen zekerheid. Dan krijg je ook op een gegeven moment opmerkingen als van iemand die nog met geloof bezig is. Van, ik ben er wel mee bezig, maar ik weet eigenlijk niet of ik nou geloof of niet. Ja? Ja, als jij dat hoort van dat jij hem gaat volgen, en ik, ja, volg ik hem dan wel of niet? Ik weet eigenlijk, geloof ik dat wel of niet eigenlijk? Dat brengt mensen in onzekerheid. Het is geen duidelijke evangelie. De tekst is, Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Pas, dat is het. En dat is wat je moet geloven. En dan heb je ook, doe je dat, dan heb je ook die zekerheid. En dat is het ook. Als wij onzeker zijn, ligt dat niet aan God. Ligt het ook niet aan de Bijbel. Dan ligt het gewoon omdat het woord niet goed gebracht wordt. En ik ben niet hoogmoedig. Maar het is gewoon, ja, het wordt de waarheid recht snijden. Je moet gewoon de teksten, die geven ons de zekerheid. Ik kan mooie verhalen vertellen. Ik had gisteren ook nog even een gesprekje daarover. En dan gaat het erom dat als jij met iemand praat over het geloof. Ik kan het heel mooi vertellen. En jullie het waarschijnlijk ook. En klinkt overtuigend. Maar wat is nog mooier is dat met die persoon samen zit. En je laat het zo met hem, die tekst, ga je hem zo lezen. Dan leest hij vanuit het woord. En dan is het niet meer jouw woord, maar dan is het woord van God. En dat is krachtig, ja. Dus ja, daarom is het ook belangrijk dat je Gods woord ook kent. Dat je ook teksten gewoon zomaar kan citeren, bij wijze van spreken. Niet constant om mensen om de oren te slaan, maar gedoseerd, ja. Gedoseerd. Dat doe je uit liefde toch? Want je wil dat die persoon gered wordt. Ik ben een gezant van Christus. Goed, hoop, vrijheid en zekerheid. En dat zien we in 1 Johannes 5 vers 3. Ik weet, 13, dat is een tekst voor de kleine kudde. Maar toch, wij kunnen, ik kan achter staan. Johannes zegt, deze dingen heb ik u geschreven. Niet het lichaam van Christus, maar het gaat even om het principe. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. En dan, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Het gaat erom dat wij weten. Paulus zegt heel vaak, ik weet. Ik wil niet dat gij onwetend zijt. Of weet gij niet. Het gaat allemaal om weten. En hoe krijg je dingen te weten? Nou, moet je het gaan verzamelen, moet je het gaan lezen, tot je nemen. Lezen, 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 lezen. Dat is wat moet gaan gebeuren. Nou, en wij moeten dus waarheden weten. En in verband met onze rekenschap, hè, Peter zegt dat, ik ben blij als iemand vraagt van mij, vertel meer, ja? Dus dat, wat is rekenschap afleggen? Dat is eigenlijk, ja, verantwoording afleggen van de hoop die in jou is. Wij hebben allemaal die hoop. En wat is bijvoorbeeld onze rekenschap? Nou, dat het niet uit mij is, maar dat het allemaal uit hem is. Dat is mijn hoop. Er zit niks van mij bij. Ik heb het allemaal aan hem te danken. Hij heeft alles voor mij gedaan. En daarom kan ik ook dankbaar zijn. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30 ook. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Zie, het is uit hem. Die ons geworden is de wijsheid van God. En rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Daar zit mijn hele leven in. Wat is de rechtvaardigheid? Nou, ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Dat is mijn positie. Dat is mijn verleden eigenlijk. Ik ben tot geloof gekomen en toen ben ik gerechtvaardigd en ben ik nog steeds. Mijn dagelijks leven is de heiligmaking. Wat is heiligmaking? Nou, ik zei net al, het woordje betekent ook apart zetten. Nou, Christus, heiligmaking, ik heiligmaak, dat Christus in mijn leven, ja, apart gezet is. Dat in mijn leven is, mijn belangrijkste leven. En hij is degene die mij heiligt, ja. Dus dat is mijn wandel, mijn dagelijkse leven. En mijn toekomst is de verlossing. Ik ben verlost, maar dat betekent ik ben gerechtvaardigd, nummer 1. 2 is dagelijks leven, de heiligmaking. En 3, dat is de verlossing. Nou, daar kan ik allemaal heel veel dingen over vertellen. Ja, want het is allemaal opdat het zij gelijk geschreven is. Die roemt in de Heer. Wij willen allemaal graag roemen, toch? Maar er is geen roem voor de mensen bij God. Als je ziet, opdat geschreven is, die roemt in de Heer. Ja, als je dat zo ziet, dat is mijn rekenschap. Dat is mijn rekenschap. Ik ben gerechtvaardigd, mijn positie. Ik heb de heiligmaking in mijn dagelijks leven. Ik heb iets wat mij motiveert en stuurt in mijn dagelijks leven. Om niet in de wereld op te gaan en niet in de zonde te gaan leven. Maar dat hij mij maakt tot een licht in deze wereld als een licht te leven. Voor hem, voor zijn eer en glorie. En ik heb die verlossing, ik heb die hoop op de toekomst. Nou, dat betekent het is allemaal uit hem. Uit hem, door hem en tot hem. En daarom die roemen in de Heere. En in Galaten 6 vers 14 zegt hij het ook. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zie je, het draait alleen maar daarom. Het draait om de gekruisigde Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Het zijn allemaal teksten die jullie kennen. Hè? Dat weet ik. Maar Christus is... Ik ben voor de wereld gestorven en de wereld is voor mij gestorven. Ik ben niet meer van deze wereld. Nee, dat klopt. Ik ben in Christus. Ik ben gezet in de hemel. Al ben ik hier nog, voor mij, ik ben er niet meer van. Ik ben van hem. En 1 Petrus 3 vers 18, Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Ik weet, dat is ook weer voor de kleine kudde. Maar in principe, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is wat gedaan is, ja. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. De kwaaddoener, de niet-kwaaddoener voor de kwaaddoeners. Hij is tot een onrechtvaardige gemaakt om ons rechtvaardig te maken. Hij is tot een kwaaddoener gemaakt om ons tot een goeddoener te maken in zijn ogen. Ja, en die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Hij is opgestaan uit de dood. Christus heeft zichzelf opgewekt. God heeft hem opgewekt. En de geest heeft hem opgewekt. En zo zijn wij natuurlijk ook met Christus gestorven, begraven en opgestaan. En Romeinen 4 vers 4 tot 5. Nu degene die werkt, het gaat over het roemen. Als je dit ziet, het is allemaal Christus staat centraal. Voor ons is geen enkele roem te behalen. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, dat heb ik ook al eens tegen iemand gezegd. Als we het over hebben, over de reden van de hoop die in jou leeft. Dus ja, we hebben allemaal zo onze werkkringen. De enige werkplek is daar en daar en daar en daar. En je komt altijd ongelovig tegen. En dat was toen ook een schilder. En toen heb ik ook gezegd, ja... Oké, hij geloofde een beetje niet echt. En toen, ik zei, oké, dus je bent goddeloos. Nou ja, en toen schrok hij natuurlijk. Ja, goddeloos? Ik ben niet goddeloos. Maar dan denk ik gelijk natuurlijk, en zoals een natuurlijk mens denkt, denk ik natuurlijk aan wat hij doet. Ja, van, ik doe goddeloze. Iemand die allemaal hele goede werken doet zijn hele leven, maar hij kent God niet, is goddeloos. Dat is zijn positie, hij is zonder God. En dat heb ik hem natuurlijk ook uitgelegd. Dat heb ik hem ook uitgelegd. En dat is, maar daar gaat het om. De goddeloze, ja. God, Christus, is voor de, heeft goddeloze gerechtvaardigd. Geen rechtvaardigen, maar mensen die goddeloos zijn. En hun geloof wordt dan gerekend tot rechtvaardigheid. Dus, maar waar gaat het hier om? Over het roemen, degene die niet werkt. Niet werkt. Maar gelooft in hem. En dat is God. Die de goddeloze rechtvaardigt. Dus hier zien we in dit vers ook heel duidelijk staan. Geloof is geen werk. Het staat hier tegenover elkaar. En het geloof van mij. Ja, het geloof is mij toch gegeven. Mijn geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Kan dat? Ja, dat kan. Dat wordt bepaald door hetgeen waarin je gelooft. Als ik natuurlijk geloof in Boeddha of Allah. Want dat is niet hetzelfde als de God van de Bijbel. Dat willen ze wel doen geloven. Maar Allah heeft geen zoon. En mijn God heeft wel een zoon. Ja, als ik daarin geloof, in die Allah, dan wordt mijn geloof niet gerekend als rechtvaardigheid. Het is het voordeel van je geloof. En dat gaat God rechtvaardigen, dat geloof. Dat is belangrijk om dat onderscheid te zien. Want we weten ook weer, het is uit geloof tot geloof. Zijn geloof toch? Uiteindelijk is het toch zijn geloof? Maar goed, ik stel mijn geloof in zijn geloof. En dat geeft mij de rechtvaardigheid. En Paulus die roemde ook niet, hè? Want in 1 Korinther 15 vers 10 zegt hij, doch de genade Gods... Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En wat was die? Door de genade Gods. Is die geroepen door God, door Christus en is die gemaakt. Hij is ook gemaakt tot een apostel. Paulus had niet gezegd, wilt u mij apostel maken? Of nou, als ik gereed ben, dan word ik uw apostel. Nee, God heeft tot een apostel gemaakt. Net zoals wij. Wij zijn gewoon tot een gezant van Christus gemaakt. Daar heb ik niet om gevraagd. Ik wist het echt niet toen ik tot geloof kwam, dat ik toen een gezant van Christus werd op dat moment. Wist ik niet. Dat heb ik allemaal uit het woord geleerd. Maar Paulus zegt, het is door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Nou, dat kunnen we inderdaad zeggen, ja. Is niet ijdel geweest. Er is geen persoon ter wereld die zo heeft geleden voor het evangelie en heeft meegemaakt als de apostel Paulus. En daarom kan hij ook ons voorbeeld zijn. Voor ons allemaal. Christus in Paulus. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar dan zegt hij, doch niet ik. Maar, naar wie gaat de roem? De genade Gods die met mij is. Dus hij geeft de genade van God de eer. Alle roem is uitgesloten. Geen vlees kan roemen voor Gods aanwezigheid. Alleen die in het kruis van Christus geloven. En wat zeggen we dan ook? Dat alles wat wij doen, is ook door hem gedaan in mij. En dat, ja, daarom zien we ook dat we problemen krijgen, helaas, met mensen die met broeders en zusters, die dan niet onder het evangelie van Gods genade, maar onder een prediking van de wet zijn. Ik kijk absoluut niet op ze neer, absoluut niet, zijn broeders en zusters. Tweede studie gaan we het er ook over hebben, want wie gaan regeren met Christus? Zijn het alleen degenen die recht snijden? Ja, maar daar gaan we zo meteen over hebben. Maar nee, dus, maar... De goede werken, de evangelie van genade, staat zo tegenover het evangelie van het koninkrijk. Want dat is de wet. En wij hebben niet het nieuwe verbond, zoals Israël dat had. Ja, wij zijn dienaar van het nieuwe verbond in verband de vergeving van zonde. En die geestelijke, dat hij onze ongerechtigheden niet meer zal gedenken. Dat wij ook de Gods geest hebben, en vergeving van zonde hebben. Maar wij hebben niet de bovennatuurlijke bekrachtiging van Gods geest in ons, zoals Israël het heeft, en straks in het koninkrijk. Dat is anders. Dus, wat kijken we zo ook nou? Oh ja, alle goede werken door hem gedaan zijn. Wat zeg ik nou? Maar het evangelie van het koninkrijk komt naar de wet, ja? Dus ze moeten gewoon de wet doen. En die wet gaat niet weg als wij terug zijn, komt dat weer in werking. Maar door het nieuwe verbond kunnen zij het gaan doen. Wij leven niet met de wet. Want die is aan het kruis geslagen. Wij leven onder het evangelie van Gods genade. Wat is nou genade? De genade is toch zo dat God geeft het aan een zondaar. Hij schenkt het om niet. En ik kan niks doen. Ik kan het sowieso niet verdienen. Hij moet mij die zaligheid geven. Dat krijg ik gewoon omdat ik geloof in wat hij mij aanbiedt. Maar ik moet ook begrijpen dat hij mij dat ook aanbiedt, de zaligheid. Dat wil zeggen voor een wandel dat ik in zonde ga wandelen, in het gaan leven. Daar geeft hij mij ook zijn genade voor. Ja? Natuurlijk, de wet is goed en heilig. Maar is een ramp voor degene die nog een zondige natuur heeft. En die hebben wij. Dus ik moet mij, het evangelie van genade, dat werkt in de inwendige mens bij mij. En dat staat tegenover het evangelie van het koninkrijk. Want dat heeft met de wet te maken. En die gaat waar werken? In de inwendige? Nee, in de uitwendige mens. En dan kom ik net als Paulus, Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dan geeft hij gelijk al de oorzaak aan. Het lichaam der zonde is het probleem. Maar onder het nieuwe verbond, straks in het koninkrijk met Israël, die zeggen dat niet. Die zeggen dat niet. Maar wij wel. Daarom moeten wij onder dat evangelie blijven. En dan zie je dat, ja. En dan zie je ook, ja, dat schakelt. Ik word totaal uitgeschakeld. En dat vindt de menselijke natuur over het algemeen niet leuk om te horen. Dus dan krijgen we daardoor ook met broeders en zusters die onder die prediking zitten. En dat wel denken zo te moeten doen. Ja, dat niet iedereen dat weet te waarderen. Helaas. Ik kan niks doen. Dus ja. Maar de dankbaarheid is daarom ook, die roemt in de Heer. Als je weet, hij heeft alles voor mij gedaan, mijn dagelijks leven nog steeds, krijg ik ook die dankbaarheid natuurlijk. Want Colossenzen 3, vers 17, 23, dan zegt Paulus, al wat gij doet met woorden en met werken, of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Wat is nou in de naam van de Heer Jezus? Dat betekent in zijn autoriteit. In de naam van de wet, zegt een politieagent bijvoorbeeld, doe open de deur. Of in de naam van de koningin, of de naam van de koning, en dat heeft gezag. Maar je spreekt in zijn naam. Dus wij ook, als wij zijn gezanten van Christus, wij zijn in Christus, doe het in de naam van de Heer Jezus. Dan moet je wel weten, ja, maar wat wil de Heer Jezus nou eigenlijk? Wat wil hij nou eigenlijk? Je komt wel in situaties, dat zei ik pas ook nog tegen iemand, nou, eigenlijk weet je het wel. Dan zei ik, nou, denk maar even, nou, wat zou nou de Heer Jezus doen? Nou, toen was gelijk duidelijk. We zitten soms wel eens, dat is het geweten, hè? Verontschuldigende, goed praten en proberen het goed te praten waarvan je het binnen weet eigenlijk, ja, nee, maar dat kan gewoon niet. Ja? Nou, in de naam van de Heer Jezus, ik moet, wat ik zeg, moet gedekt zijn. Hoe zeg je dat? De vlag moet de lading dekken, toch? Zeg ik toch goed, ja. En dat is zo. Wat is nou de lading? Ja? Of zeg ik, nou ja, in ieder geval, het evangelie van Gods genade rechtgesneden. Dat is in de naam van de Heer Jezus Christus praten. In overeenstemming met de woorden, de gezonde woorden, die aan de Paulus heeft overgegeven. Dus pas op, hè, als je zegt, ja, zo dank ik u in de naam van de Heer Jezus, dan moet je wel uitkijken met wat je zegt. Want als je een gebed bidt van, wilt u onze zonde vergeven, en doet dat in de naam van de Heer Jezus, sorry, maar dat is een misbruik van zijn naam maken, want het is geen autoriteit dat je uitoefent dan. Of ja, mensen denken dat misschien, maar het klopt niet. In de naam van de Heer Jezus is als jij, zoals Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Ja, en dan praat je in de naam van de Heer Jezus. En dan zie je, dan krijg je ook autoriteit. Wat ik net zei over het gesprek met, hij is gestorven aan het kruis en met het doel dat dat jullie hem gaan volgen. Moet iemand nog tot geloof komen, ja? En hoor je gelijk de reactie van iemand die recht snijdt? Ja, maar ik mis wat. Het is, de kracht zit er niet in. En die kracht is juist dat kruis. En dat hij voor je zonde gestorven is en opgestaan. De gekruisigde Christus. Om gered te worden en de gekruisigde Christus in je dagelijks leven, daaruit te leven. Dat geeft kracht. Dat geeft hoop, dat geeft zekerheid. En blijdschap. En dan heb je ook dankbaarheid. Want Paulus zegt niet voor niks hoor. Al wat gij doet met woorden of met werk. Zie je het? Woorden en met werk. Heb je het over doen. Dingen doen. Doe het alles in de naam van de Heer Jezus. Kijk dan. Dankende God en de Vader door hem. Dan dat van harte als de Heer en niet van de mensen. Al wat gij doet. Doet dat van harte als de Heer en niet van de mensen. Zie je? Ik doe alles voor de Heer. Maar ik dank God. Waarom staat het daar nou? Ja, omdat ik ben dankbaar, want ik weet, hij doet het in mij. Wat is dankbaarheid anders? Soms zeggen mensen wel eens, ja, ik ben wel dankbaar dat mij dit mag overkomen. Denk altijd, als je de Heer niet kent, denk ik, ja, wie dank je dan eigenlijk? Wat bedoel je daar nou precies? Ik ben dankbaar. Dankbaar doe je toch omdat je iemand iets voor jou gedaan heeft. Nou, en dan komen wij natuurlijk met de tegenstander. En 2 Korinthe 11 vers 3 zegt Paulus tegen de gelovigen, de Korintiërs, maar ook tegen ons, want de Korintiërs waren vleeselijk. Ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Exact hetzelfde. Haar zinnen werden bedrogen. Uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Nou, weet je, in hetzelfde hoofdstuk verderop zegt hij ook de dienaren der gerechtigheid. Hij verandert zich als een apostel des lichts. Hij verandert zich in een apostel, een gezant van het licht. Dat doet hij. En zo worden de zinnen werden van Eva bedorven. En wij, de eenvoudigheid die wij hebben in dit woord rechtgesneden, ja, probeert hij niet eenvoudig te houden, maar ingewikkeld te maken. Dat is het tegenovergestelde. Eenvoudig of ingewikkeld. Is het helemaal ingewikkeld? Wordt het moeilijk? Nee, En hij heeft zo zijn dienaren, die, en dan moeten wij helaas zeggen, wat zijn nou de dienaren van Satan? Je moet opletten met wat ik zeg natuurlijk. Maar alles wat afwijkt van het woord en waarheid weggesneden, alles wat afwijkt van de gezonde leer, ja, iedereen die dat predikt, het zijn wij of een engel uit de hemel, zegt Paulus, wie dan ook, iedereen die predikt een ander evangelie, is het dienaar van Satan. En Paulus zegt ook, indien ook ik u een ander evangelie verkondig, die zij vervloekte. Zij vervloekte ook zichzelf. Als ik dat zou verkondigen, ben ik ook een vervloekte. Nou, dat zeg ik dus ook. En jullie ook. Als wij dat doen, zijn wij in Gods ogen een vervloekte. Ga je niet verloren? Natuurlijk niet. Maar, ja, je kan praten wat je wil, maar het is niet in de naam van de Heer Jezus. En het heeft geen autoriteit, geen gezag. Het levert niks op. Integendeel, je bent ongehoorzaam aan Gods woord. En dat is precies wat Satan wil. Dat het genade-evangelie, dat niet verkondigd wordt. En dat is juist de eenvoudigheid van Christus. Dat maakt het dat het niet zo zweverig soms is. Maar dat we kracht, zekerheid, hoop en blijdschap in ons leven hebben. Vrede. Verzoend zijn. Maar ook in die verzoening, in die vrede, ons dagelijks leven, dat mogen ervaren. Dat blijft daarin. Ga je er vanaf. Dus wat Satan wil, dan zie je dat ook verdwijnen. En die brengen ons dus, de predikers van het... van de gerechtigheid, zeg maar, alles wat afwijkt van apostel Paulus. Apostel, Paulus is de apostel van de genade? Ja, inderdaad. Hij moet het in mij doen. Dus als je afwijkt van Paulus, waar kom je dan in een evangelie? Dan moet jij het doen. En dan krijgen we dus de eigen gerechtigheid weer. Dan gaat de eer, dan doe ik het weer. Ik moet het doen, ik denk dat ik het doen kan. Religie denkt dat je God kan behagen door dat jij werken voor hem gaat doen. Dat denkt religie. Maar onze werken kunnen voor God niet bestaan. En wij zeggen als genadegelovigen, ik kan niks doen. Hij moet het in mij doen, door zijn genade-evangelie. Nou, als laatste teksten, dus geen eigen gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid in mij. En Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 6, vertrouwend ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal op de dag van Jezus Christus. Dat staat ook boven. Gelovig worden, vertrouwen en zekerheid te hebben en uit te stralen. Nou, inderdaad, ik vertrouw dat hij is dat in mij begonnen. En dat zal hij ook voleindigen tot op de dag van Christus. En Hebreeën 6, vers 18 en 19, een prachtige tekst. Ook opdat wij door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Een sterke vertroosting. Ik weet, hij is voor de Hebreërs. Maar let op, hè, wat er staat. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En denk je, vast te houden? En als ik het nou niet vasthoud, wat dan? Ga ik dan verloren? Nee, en ook voor hun niet. Voorgestelde hoop vast te houden. Paulus zegt toch ook ergens, indien gij maar blijft in het geloof. Precies. Als ik blijf met deze waarheid. Met deze gezonde leer. Wat blijf ik dan houden? Dan blijf ik mijn zekerheid houden. Blijf ik mijn blijheid houden. Mijn vastigheid. Mijn hoop. Al dat soort dingen blijf ik houden. Maar als ik daarvan ga afwijken. Ja. En het niet vast ga houden. Daarom. Houd vast. Ja. Waakt. Staat. In het geloof. Houd vast. Het voorbeeld van de gezonde woorden die gij van mij gehoord, zegt Paulus. Houd dat vast. Dat is hetzelfde. En dat is toch mijn hoop. Nou, en dan zie je, wat is die hoop voor hun? Maar ja, ik vind het zelf ook mooi te lezen. De voorgestelde hoop vasthouden. En wat is die hoop welke wij hebben? Ja, inderdaad, als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. Nou, er zitten hier mensen uit Urk-Katwijk, weten alles van een anker af. Ja, en wat is een anker? Nou, je gooit hem uit, toch? Ja, ik weet niet hoe het gaat, je laat hem naar beneden rollen. Ik zie het wel eens zo op de... een plonsie erin. Maar volgens mij komt het anker vaster en vaster... Als het een beetje het schip toch wegtrekt, dan graaft hij zich toch in. Nou, wat is dat bij ons? De verdrukking. Ja? Dan gaat dat anker juist steeds vaster in je ziel. Jij las Romeinen 5 vers 3. Precies wat Romeinen 5 vers 3 tot 5 leert. Ja? Het bewerkt in ons verdrukking en dan dat hele rijtje. Komt vaster. Als je in deze boodschap blijft. Dat is het vasthouden en in die verdrukkingen. Ik heb het als een anker in mijn ziel. Mijn ziel, dat ben ik. Dat is zeker en vast. Hoeveel mensen zijn niet onzeker in hun leven? En onvast in hun leven? Ja, dat kan. Maar Gods woord kan je vast en zeker maken. Absoluut. Dat is zeker en vast het welk ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Dus hoe meer verdrukking, storm zeg maar, hoe dieper het anker in die bodem gaat, hoe dieper het anker in mijn ziel zit. Nou, ik ga hier eindigen. Ik heb hier nog een aantal teksten staan die je dan over die bevestiging in de waarheid. Hè. Ik heb hier ook staan dat de reden van hun hoop, dat horen zij dat te doen. Als je iemand vraagt naar de hoop die is, dat ze dat in zachtmoedigheid en vrezen doen. Dat heb ik net ook al gezegd. De vrezen Gods. En als wij bevestigd zijn dan in die waarheid, dan kunnen wij een duidelijk getuigenis geven waarom wij gered zijn en dat wij op weg naar de hemel zijn. Ja, dan moet je dingen weten. En Efeze 7 vers 8 tot 10 is natuurlijk een hele belangrijke waarheid voor ons. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit te werken. Daar heb je het weer. Opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zie je dat we daarin gaan wandelen? De rechterstoel van Christus, 1 Korinthe 3, gaat over het fundament. En dan spreekt hij over, hoe gaan wij bouwen op dat fundament? Is dat alleen maar lezen? Paulus zegt, dat maakt opgeblazen. Ja, die gaf het erover. Het moet in ons zijn en het moet ook weer uitkomen. En dat zijn die gezanten. Nou, in 2 Timotheüs 1 vers 9 en 10 ook, zie je, die ons heeft zalig gemaakt. Ik moet ook denken, je leest wel eens bij Albert Heijn en ook zo van, blijvend in prijs verlaagd. Die term ken je wel, hè? Blijvend in prijs verlaagd. Nou, dit is die ons heeft zalig gemaakt. Dat moet je weten, dat is blijvend. Hij heeft mij zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Ja, hij heeft ons zalig gemaakt voor altijd en eeuwig. We hebben een heilige roeping waarmee we geroepen zijn, niet naar onze werken. Maar alle eer gaat naar hem toe. Titus 3 vers 5 tot 8 zie je het ook staan. Heeft hij ons zalig gemaakt? Ook weer in verband niet uit te werken de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. En dan zie je verderop ook de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegeven. Dat zie je gegoten. Zie je bij het evangelie van Gods genade ook. Hè? Naar de rijkdom van zijn genade. Naar de rijkdom zijn de heerlijkheid. Hij heeft rijkelijk, ja, want wij zijn zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. En dat heeft hij rijkelijk uitgegoten. Rijkelijk, niet een klein beetje, maar rijkelijk. Rijkelijk. Door Jezus Christus onze zalig maken. Opdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade. Zie je weer? Gerechtvaardigd door wat? Door zijn genade. Niet door de wet hoor. Door zijn genade. En dan zijn we erfgenamen geworden. Kijk, en wat is die hoop van het eeuwige leven. Dat is onze hoop. We hebben een eeuwig leven. En Christus is de hoop op dat eeuwige leven. En wij hebben het. En dat is een getrouw woord. En deze dingen, zegt Paulus, wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt. Serieus zaak, hè? Ik bedoel, we hoeven niet allemaal zo te staan altijd. Ik bedoel, ik ben ook blij in de Heer. Ja? Maar het geloof is ook een serieuze zaak. Ernstiglijk bevestigen. Kijk, opdat degene die aan God geloven, dat zijn wij, zorg dragen en kijk, om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn die goed en nuttig zijn de mensen. Natuurlijk, als iemand vraagt naar de hoop in mij, zal ik graag verantwoording afleggen. Maar ik spreek even over mezelf. En ik weet ook al, ik ga ook vaak genoeg de fout in. Maar toch, omdat je denkt, ja, nou ja, ik wil niet dat iemand me uitlacht of ik moet nog met hem werken. Maar ik toch de mogelijkheid zoek om iemand het evangelie te verkondigen. Niet wachten tot hij het vraagt. En dat is wat hier ook staat. Dat wij zorg dragen om goede werken voor te staan. Die dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Nou, en dat is, ja, dus niet alleen de hoop voor mezelf. Maar die hoop is ook voor een ander. En dat we dat ook aan anderen zullen meedelen. En dan moet je ook bidden om vrijmoedigheid inderdaad. Zegt Paulus ook, ja. Want als wij het niet vertellen, ja, wie hoort het dan? Ik bedoel, ik heb het ook van anderen gehoord weer hoor. En ik kwam altijd in de kerk. En toch heb ik het daar niet gehoord. Maar verschillende broeders en zusters die ik gesproken heb, en ook op tv zag, die vrijelijk dat evangelie gingen verkondigen, heeft mij toch tot nadenken gezet. En het uiteindelijk toch ervoor gezorgd dat ik de Heer heb aangenomen. Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. We zijn blij, Vader, dat wij hebben een hoop. En we hebben een hele goede reden voor die hoop, Vader. Want wij weten dat dat evangelie, u hebt ons zalig gemaakt. En niet omdat wij dat hebben gedaan, niet uit onze eigen werken. We kunnen nergens in roemen. We zijn zo blij, Vader, omdat het uit genade is. En ook in ons dagelijks leven, dat wij de genade van u in ons laten werken. Zodat het ook zichtbaar in ons mag zijn, Vader. Maar dat we ook de reden zullen geven aan de mensen. Dat we ook de vrijmoedigheid zullen hebben om ja, verantwoording af te leggen, rekenschap af te leggen. Om de reden, Vader, dat die hoop die in ons is. Christus is onze hoop, Vader. En daar dank u voor. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even, je ziet daar, prachtig, allemaal tompoesen staan. Dat heeft niks met Koninginnedag te maken, morgen. Maar met Harry is 51 geworden en Paula, ja, dat mag ik niet zeggen, die is ook jarig vandaag. Dus we gaan er lekker van genieten, want zij trakteren. Ja?